Kan iedereen het bord zien zo? Een beetje schuin, maar een beetje zo neerzetten. Lukt dat zo, iedereen? Ja, even de verduidelijking. Mevrouw die zit daar aan het tafeltje met een paar camera's. En de laatste tijd nemen we de preken op. Want als we het alleen het geluid op internet zetten, dan moet je al die tekeningen erbij maken. Maar nu maakt met die dingetjes dus een video ervan. En dat komt op de website te staan. Baarsen.com, dat is mijn naam. Baarsen en dan .com. Niet met een K, maar een C. En dan slash en dan een streepje. En dan Sliedrecht met een hoofdletter. En dan kun je alle preken weer terugvinden. Dus als je met vakantie bent of zo, degene die met vakantie zijn, die kunt altijd nog terug bekijken. Maar ik wil even terugkijken naar Goede Vrijdag en Pasen. Sommigen die hebben die preek al gehoord of gezien op internet, maar het is zo belangrijk, dit principe. En ik heb het een keer bij de jeugd behandeld vroeger, ik denk in 2005. Maar nog niet in deze samenkomst. En overal waar ik kom, wil ik toch graag één keer het hierover hebben. We begonnen met een paar prachtige teksten. Eén die tekst uit 1 Johannes, een hele goede. Van dat we Jezus zullen zien zoals hij is. En dan zullen we hem gelijk zijn, staat er. En dan het volgende vers. Dat is 1 Johannes 3, vers 3. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich, gelijk hij rein is. Dat is nogal wat, hè? Dus rein worden zoals Jezus rein is. Weet je, dat is toch onbereikbaar, hè? Maar daar wil ik het vanmorgen eens over hebben. Of het inderdaad zo is. En dan begin ik met een quiz. Ik zie een paar mensen zitten die hebben die quiz al een keer gehoord. Die mogen niet meedoen, want anders dan lukt het grapje niet. Maar het is een quiz met een heel makkelijke vraag, waar heel veel goede antwoorden op zijn. En voor elk goed antwoord zet ik een sterretje op het bord. En als het een goede gemeente is, dan staat het bord zo vol met allemaal sterretjes. Als het geen goede gemeente is, dan lukt het wat minder goed. Maar we gaan het eens proberen. En dat is de vraag, wat wilde Jezus nou bereiken met zijn kruis, dood en opstanding? Wat wilde Jezus bereiken daarmee? En wat heeft hij daarmee bereikt? Makkelijke vraag. Hè? Er zijn heel veel goede antwoorden. Er zijn al een paar antwoorden gegeven in de voordienst al. Maar ik zet even een sterretje op het bord voor elk goed antwoord. Dus ik zou zeggen, begin maar. Een beetje hard praten, want ik heb een slecht gehoor. Nou, waarom is de Jezus gestorven en opgestaan? Wat is zijn bedoeling? Wat heeft hij bereikt? Verzoening, heel goed. Verzoening. Ja, vergeving van zonde. Relatie met God is hersteld. Hè? Een open hemel hebben we. Overwinning over de dood. Dood is overwonnen.
Reiniging.
Wat?
Reiniging.
Reiniging, hè? Dus wat we net gelezen hebben. Dat het mogelijk is dat we ons reinigen. Niet alleen vergeving krijgen, maar ook reiniging van de zonde. Wat? De wet is volbracht. Ja. Gaat goed hoor.
Herstelde relatie met de vader.
Ja, herstel. Die heb ik eigenlijk al hoor. Maar ik zet er maar eens bij zo. Zo is het bord wel gauw vol natuurlijk. Hè?
Dat wij door zijn dood eeuwig leven hebben.
Ja, dat we eeuwig leven zouden hebben. Hè? Dat is onvoorstelbaar. Hè? Dat kunnen we ons ook niet voorstellen.
Heiliging.
Heiliging, ja. Dus ook hetzelfde als reiniging eigenlijk nou. Heiliging is met toewijding ook, hè. Ja, en dat is een openbaring van Gods liefde. Wat? Beetje hard hoor. Ja? Is er nog iets gebeurd met dat we als heidenen erbij mogen horen? Oké, de tussenmuur is weg, hè? Tussen Joden en... Ik zal er ook eentje zeggen. Hey, zo. Nog meer? De overwinning over Satan. Op Satan? Dan? Ja, de duivel is overwonnen. Dat staat er ook op bij, geloof ik hoor. Ja. Maar het gekke, waarom doe ik dat nou? Overal waar je komt, of het nou een reformatorische gemeente is of een evangelische gemeente, maakt niet uit, Pinkstergemeente, krijg je alle goede antwoorden, behalve één. Ook nu weer, ja?
Dat we niet meer voor onszelf leven, maar voor hem.
Nou, dat is hem. Een goede, dat is een hele goede gemeente. Bijna nooit wordt dat antwoord gegeven namelijk. Gek, hè? Dat is het allerbelangrijkste antwoord eigenlijk. Tenminste, het meest ingrijpende antwoord. Want als dat niet gebeurt, dan heeft het weinig zin dat hij reeds gestorven is en opgewekt. En daar gaan we het vanmorgen even over hebben. Het leuke is dat ik heb het op een jeugdweekend van deze gemeente ook gedaan. En toen was er ook een meisje, die raadde het ook. En ik zei, joh, hoe krijg je het vanmorgen? Hoe weet je dat? Ja, daar had ze in een blaadje van de EO gelezen. Daar had ik namelijk een artikeltje in geschreven. Ja. Dus Maria, ze heette toen nog Schakel. Die raadde het toen. Die had net het artikeltje gelezen. Nou, even een vraag, hè. De tekst van Sozie en Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgegaan. Die tekst kennen we allemaal, hè. En nou, het recept van hoe je nou een nieuwe schepping wordt, dat is dat antwoord. Dat staat er net even boven. Dat staat in 1 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. Nee, ik heb mijn vrouw meegenomen om het te corrigeren, zo nu en dan. Dus dit is 2 Korinthe, 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. En dan vers 14 beginnen we mee. 2 Korinthe 5 vanaf vers 14. En er staat dit. In 17 staat dus die hele bekende tekst, hè? Zo dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dan vers 14, daar staat het recept. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen is gestorven. Dus zijn ze alle gestorven. Dat is een beetje vreemd, hè? Dat als Jezus voor ons allemaal gestorven is, ja, zijn we in principe allemaal dood. Ja, als we naar de dierentuin gaan en broeder de Jong die heeft voor ons allemaal betaald, dan hebben we in principe allemaal betaald. Hè? Op zijn kosten gaan we dan naar de dierentuin, hè? Maar omdat hij alles betaald heeft, hebben we in principe allemaal betaald. Dat begrijpen we wel. Nou, zo is de Heer Jezus voor ons allemaal gestorven, dus we zijn allemaal gestorven in principe. Dus je hoeft nooit meer zelfmoord te plegen, hè? Want we zijn allemaal dood wat dat betreft. En wat is er dan gestorven? Nou, dat staat in het volgende vers. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Dus wat heeft hij Jezus nou laten sterven aan het kruis? Nou, zeg het eens. Wat? Het eigen ik, maar even nu helemaal wat hier staat. Wat staat hier? Wat is nou gestorven in principe van ons allemaal? De oude mens, maar wat is het kenmerk van die oude mens? Dat je voor jezelf leeft. Wie is ermee begonnen eigenlijk met voor zichzelf te leven? Adam. Nee, er was er nog eentje die deed het eerder. Eva, nee, deed er nog eentje die deed het nog eerder. De duivel zelf. God die had de duivel gemaakt als een engel om voor hem te leven. En hij koos ervoor om voor zichzelf te gaan leven. Dat is de meest duivelse zonde die er is en dat beseffen we niet. Maar iedereen die voor zichzelf leeft, geheel of gedeeltelijk, die wordt door de duivel geïnspireerd. Of je het nou beseft of niet. Maar dan zijn we een leerling van een hele verkeerde. Dat is het allerergste wat er is. Leven voor jezelf. En we beseffen dat niet. Waarom niet? Ja, omdat het is zo normaal om voor jezelf te leven. Maar alle ellende komt daaruit voort namelijk. Voor jezelf leven. Ga maar na in het gezin. En wanneer je krijgt ruzie. Ja, voor jezelf leven. In plaats van voor de ander. En voor Jezus. In de gemeente. Alle spanningen en scheuringen en zo. Allemaal door mensen die voor zichzelf leven. Voor eigen eer, eigen baas wezen, eigen zin doordrijven. Allemaal ik. En het grote, alle oorlogen zijn er het gevolg van. Van mensen die voor zichzelf leven. Alle dictators die mensen uitbuiten, zakkenvullers. Heel Afrika wordt erdoor vergeven. En het is zo verschrikkelijk. En daar moeten we het over hebben. Want het feit dat niemand deze tekst noemt, behalve hier dan, een hele goede gemeente. Hè, dat bewijst dat het, ja, dat is zo onbekend, wordt nooit over gesproken, lijkt het wel. En daarom is het, merken we niet dat we voor onszelf leven gedeeltelijk. Nou, daar zou het vanmorgen eens over kunnen hebben. En dan gaan we een tekening maken. Het zijn allemaal hele simpele tekeningen. Hè, er zijn dus twee manieren van leven, in principe. Zo. Twee manieren van leven. Hè, je kunt voor jezelf leven. Jezelf. Je kunt voor jezelf leven. En je kunt voor Jezus leven. Hè. Nou, als je voor jezelf leeft, dan ben je een leerling van de duivel. Hè? Net gehoord. Nou, dan zijn er massa's mensen die 100% voor zichzelf leven. Of niet, of voor iets anders dan van God in ieder geval. Massa's. Maar waar zijn er de mensen die 100% voor Jezus leven? Jongens, die zijn er bijna niet. Ja, in een gemeente, ook deze is een hele goede gemeente, maar als je nou echt om je heen kijkt en je gaat nou eens na van wie zijn er nou die helemaal echt helemaal voor Jezus leven? Dat proef je van mensen, dat hoef je niet te zeggen, maar je kunt ze zo aanwijzen, die helemaal alleen maar voor Jezus leven. Dan zit maar een handje vol. Gek, hè? In alle gemeenten is het zo. Het is maar een heel klein gedeelte wat helemaal, er helemaal voor gaat. En vaak zijn het alleen maar vrouwen ook die dat doen. Want mannen zitten heel raar in elkaar. Hè? Daar hebben we het hier wel eens over gehad. Mannen net taarten zijn. Over gehad. Nou, echt hoor, mannen zijn net taarten. Ik zal het even laten zien. Kijk, dit is een taart en zo. Nou, mannen die zitten zo in elkaar. En die kunnen zich in stukjes delen, mannen. Een stukje voor het werk. Een stukje voor de sport. Een stukje voor de tv. En een stukje voor de kerk. En een stukje voor het huwelijk. En een stukje voor de politiek. En een stukje voor, nou ja, noem maar op, hè, we kunnen nog meer zeggen. Hè, voor het gamen misschien wel, weet ik veel. En nog een stukje voor de, voor, dat zal ik even, want dat is een heel apart stukje voor de seks, hè. Dus wat anders is voor het huwelijk, hoor. Dat hoeft niet met elkaar samen te gaan. En het gekke van een man is dat hij die stukjes los kan maken van elkaar. Al die stukjes kunnen een eigen leven leiden. Mannen zijn een beetje autistisch eigenlijk, allemaal. Als ze met iets bezig zijn, kunnen ze alleen maar met dat ene ding bezig zijn. En dan zitten ze de krant te lezen en zijn vrouw die vertelt hele verhalen. En op een gegeven moment zegt: joh, wat denk jij ervan? Ja, ik zit de krant te lezen, wat zei je eigenlijk? Weet je, mannen die kunnen maar één ding tegelijk. Heb je dat eens gemerkt als vrouw zijnde? Ja, heel herkenbaar, hè? Nou, en dat is ook zo. Is ook zo. Daarom is het voor een man heel makkelijk om een dubbel leven te leiden namelijk. Want dat stukje kan hij helemaal losmaken van de rest. Kan een heel eigen leven, dat is onderwerp apart hoor. Dus dat gaan we het nu niet over hebben. Maar ook een stukje van de seks kan helemaal losgemaakt worden van de rest. Kan een heel eigen leven leiden. En niemand merkt er wat van. Dit functioneert gewoon. Over waar hij mee bezig is, doet hij helemaal. Maar er is een klein stukje, misschien een heel groot stuk, houdt hij voor zichzelf. Daarom zijn er zoveel mannen aan porno verslaafd nu. He, omdat dat is heel makkelijk voor een man. Om een stukje apart te houden waar niemand wat van weet. En dan gaat het een eigen leven leiden. Nou, dat is een onderwerp apart. Als ik nog een keer terug mag komen, kunnen we het een keer helemaal behandelen. Maar dat is de reden dat voor een man is het heel moeilijk om het allemaal onder controle, onder leiding van God te brengen. Om helemaal heel hartig te worden. Want er blijft heel makkelijk een stukje buiten, seks, maar het kan ook zijn werk zijn of zijn sport of zo. Dat ze, nou, daar heeft God niks mee te maken. Dat doe ik voor mezelf. En dan zeg je, ja, maar vrouwen dan? Waarom zeg ik dat vrouwen, dat er meer zusters zijn die 100% gaan? Nou, dat komt omdat een vrouw, die heeft natuurlijk ook al die stukjes, maar het zijn het schietschijven namelijk. Dus die zitten zo in elkaar. Ook al die stukken zo. Ik sta er een beetje raar voor, dus ik weet niet of ze allemaal mooi rond zijn. Hè, maar dat is, zo zit een vrouw in elkaar. En die kan het een niet losmaken van het ander. Heb je wel eens gemerkt, als je ruzie hebt bijvoorbeeld, hè? En je hebt het goed gemaakt als man zijn. Nou, we hebben je uitgepraat, goed gemaakt. Hè? En dan wil je als man zijn, wil je het even bezegeld zien. Hè? Nou, even lekker scharrelen met elkaar. Hè? En dan zegt die vrouw, joh, hou toch op, we hebben net ruzie gehad. Ja, maar we hebben toch uitgepraat, zegt die man dan. Ja, want die maakte dat stukje, kan die helemaal losmaken van de rest. Maar een vrouw niet. Dat is helemaal, ligt helemaal in de war hier door die ruzie. Ook al is het goed gemaakt. En het heeft even tijd nodig, gewoon. Even tijd nodig om dat allemaal weer netjes op een rij te krijgen. En dan zegt de vrouw, nou, laat even, dat komt dan morgen wel. Nou goed dan, oké, een man die is dan heel aardig. Maar begrijp je een beetje hoe dat in elkaar steekt? Een man die kan van het ene moment op het andere, kan die zomaar weer. Is alles weer prima, omdat hij het losmaakt van de rest, maar een vrouw die kan het niet. Nou, daarom is een vrouw, als ze tot geloof komt, tot overgave aan de Heer Jezus, dan kan het niet een klein stukje erbuiten houden. Een vrouw die is, ja, helemaal, alles of niks. In het algemeen hoor, er zijn natuurlijk vrouwen die een beetje mannelijk zijn en mannen die een beetje vrouwelijk zijn, daar zit ik wel eens tussenin. Maar in het algemeen kun je dit wel zo stellen. He, dus als je nou hier op terugkomt, dat als er in de gemeente mensen zijn die er helemaal voor gaan, zijn het meestal, ik zeg niet altijd, meestal de vrouwen. En die nemen het voortouw, hè? Die zorgen voor de geestelijke vorming van de kinderen en zo. En mannen, ja, die hebben belangrijkere dingen aan hun hoofd, denken ze. He, dat wordt helemaal aan de vrouwen. Die trekt de geestelijke kar, meestal in de gezinnen. En dat komt gewoon door het principe dat mannen anders in elkaar zitten, maar niet om zo te gaan leven natuurlijk, dubbel leven. Nee, maar om zich ook helemaal te geven aan Jezus. Ook al die stukken, elk deel, dat hoort aan Jezus toe. Nou, mannen die kunnen dat heel moeilijk. He, dus als je nou zegt, nou, er zijn zo, dus iedereen, bijna alle mensen die leven voor zichzelf. He, maar wie leeft nou voor Jezus? Nou, gelukkig zijn natuurlijk, we willen als mannen ook geen heidenwezen. We zijn ook gelovig. He, maar ja, helemaal is wel erg veel. He. Dus wat zie je heel vaak gebeuren? Dat, nou ja, ze zijn niet 100% voor zichzelf bezig, maar oké, 25% voor Jezus en 75% voor zichzelf. Zo. Nou, je snapt wel, dat is natuurlijk niks. He. Maar moet je eens nagaan, 25% is veel hoor. He, een kwart van al je tijd, van alle aandacht, van alles wat je doet. He, dat helemaal Jezus toegewijd. Nou, dat is al heel wat. Ga maar na de hele dag. He. 's morgens kom je uit je bed, word je wakker. En dan, ja, wat doe je dan? Ja, een stukje in je dagboek lezen misschien. Maar dat is misschien, ja, 2 minuten ben je klaar. He, bidden, nou ja, daar heb je niet veel tijd voor, want je moet nog eten. En slechte nieuws, maar je haal je ook uit de brievenbus. Moet je even lezen. Je hebt de radio aanstaan en zo. Ga je naar je werk, ben je de hele dag bezig voor je baas. Kom je terug, je vrouw begint te zeuren over de hele dag. Wil je daarna luisteren? En dan zijn de kinderen naar bed en dan zit je nog even, dan ben je moe. Ga je voor de tv zitten. En nou ja, gekke dingen, misschien hele goede dingen, maar ook slechte dingen. Je kan van alles zien op de tv. Of je gaat achter je computer. En dan gaat je vrouw naar bed. Joh, kom je nou even nog. En dan ga je zitten sappen misschien wel. Nou, en dan kom je ook naar bed. En dan ga je nog samen even bidden. Hopelijk doe je dat samen. Nou, halverwege val je in slaap. Nou, dat is dan nou misschien 2% in plaats van 25%. Snap je? Dat is al heel veel hoor. Maar goed, je snapt wel, dat kan niet, hè? 25%. He, dus 50-50 is natuurlijk eerlijker, hè? 50% zo. He, 50% voor Jezus. Nou ja, er zijn erbij, die, laten we zeggen 75% voor Jezus, hè? 75% zo. Nou, is er één heel erg geestelijk, kan er bijna niet meer op. He, maar die is te veel groot gemaakt. Maar dit is maar 5% voor zichzelf en 95% voor Jezus. Nou, dat is wel een hele geestelijke broeder. He, dus die wordt ouderling of die wordt voorganger of evangelist of herder of leraar of weet ik wel wat. He, zo. En nou ja, hij is voor velen tot zegen, want God die gebruikt het wel. Alles wat God gebruiken kan, dat doet hij. He, maar die broeder die is goed in het onderwijs en die leest heel veel en commentaren en zo. He, dus hij heeft altijd stof voor prediking. Hij leest ook in zijn Bijbel. Maar het gekke is dat hij zit met het... Want weet je wie er zo blij mee is met zulke mensen? Dat is de duivel zelf. Want hij zit met die 5% zit hij aan de duivel vast. En dat is net met een hondje. He, je hebt van die hondjes, die kun je een heel eind laten lopen. Zo'n lijntje. Tot het moment dat de baas zegt, joh, we gaan naar huis... Dan moet hij netjes achter de baas aan. Gaat hij mee naar huis? Dat doet de duivel ook. De duivel die is er zo handig in. Die laat iemand helemaal het koninkrijk van God binnengaan, om zo te zeggen. Laat een bediening hebben. En populair wordt hij, geweldige prediker. En dan zie je zulke mensen van het ene moment op het andere, zegt de duivel. Nou is de tijd gekomen. En dan zie je ze zo in ene keer in de ellende terechtkomen. Nou jongens, we kennen allemaal die voorbeelden. Van, dus, hoe is dat mogelijk, hè? Van het ene moment op het andere. Hoe kan dat nou toch? Hij was toch zo tot zegen voor iedereen. Ja, maar het was niet van het ene moment op het andere. Dat stukje heeft er altijd al gezeten. En vroeg of laat, dan loop je tegen de lamp. Dan gaat de duivel ermee aan de haal. Ik zeg niet dat je dominee of een bijzondere positie moet hebben in de gemeente. Maar er zijn ook heel gewone broeders die zo zijn. He, iedereen denkt, nou, dat is echt een toegewijde man. Maar dat ene kleine stukje, dat gaat je toch opbreken. Want de duivel die maakt een misbruik. Je zit aan de duivel vast. En God die kan niks aan je kwijt. Het enige wat hij tegen je kan zeggen is, joh, kies nou toch eens een keer. Als je voor jezelf wil leven, doe het dan helemaal. En leven, wil je voor mij leven, doe het ook helemaal. Maar niet ertussenin. Kies nou toch eens een keer. Want de eerste heeft hier zo een hekel aan. Hij heeft gezegd, ik wou dat je koud was of heet. Maar dat lauwe, daar kots ik van. Ja, dat zegt hij letterlijk, hij kotst ervan. En dan kun je wedergeboren wezen. En je kunt gedoopt wezen. En je kunt van alles wezen. He, maar als je in deze categorie zit, dan is het eeuwig levensgevaarlijk. Want dan ben je aan misschien wel je eeuwige leven aan het verzondigen. Door dat stukje. En dan ga je net zo'n jojo. De ene keer is het 95% van je eeuw. Maar ja, zonder erg wordt het 25%. En zo, oh, nee jongens, het gaat mis met me hoor. Dan ga je weer een beetje naar beneden. He, maar je komt nooit hier. Je komt nooit hier. Je komt nooit over de streep. Dus deze categorie is de meest gevaarlijke en het ook meest, ja, het is heel misleidend namelijk. Want je denkt dat je wat bent, want ook denk je van, nou, dit is altijd nog beter dan dat. Nee, zegt Jezus, ik heb liever dat je dit bent. Jongens, dat beseffen we helemaal niet. En ik besef niet waar ik het over heb. Dat wereldwijd, dat de gemeente van Christus hoofdzakelijk bestaat uit zulke mannen. Het is onvoorstelbaar. En om dit te voorkomen staan zulke waarschuwingen. Je zegt, ja, maar hoe komen die dan? Zijn ze niet helemaal over de streep gegaan? Nou, dat kan. Ze zijn hier blijven steken. Of ze zijn wel over de streep gegaan, maar zijn weer teruggezakt. Dat kan ook. Het kan. Want anders zou die tekst er niet staan. Ik wou dat je heet was of koud. Maar het lauwe, dat zegt hij tegen christenen. Dat kan, dat je verdeeld wordt. En Jacobus heeft er ook over. Van je moet bidden in geloof. En als je niet bidt in geloof, dat je zegt, nou, een beetje van dit en een beetje van dat, dan lijkt je op een golf van de zee. Nou, de ene keer, nou wel, andere keer weer niet. Nee, je kan altijd weifelen van een beetje van dit, niet helemaal dit en niet helemaal dat. En dan staat erbij van, zo'n mens moet niet denken dat hij ook maar iets van de Heer zal ontvangen. Ongestadig. En hoe staat het er in Jacobus, in de Jacobusbrief? Hele belangrijke tekst, jongens, want dat zijn dingen die we moeten weten, want we worden zo misleid door de misleiding van de zonde. Jacobus 1 staat dat. Jacobus 1. Hij geeft wijsheid aan iedereen die erom vraagt, zonder verwijt. En dan staat er vers 6, hoofdstuk 1, vers 6. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelen. Denk, nou, wie twijfelt er nou niet, hè? Maar twijfelen in de zin van geen keuze kunnen maken, 100%. Dat volgt uit het volgende namelijk. Want wie twijfelt lijkt op de golf van de zee, die door de wind aangedreven opgejaagd wordt, heen en weer. Want zulk een mens moet niet menen dat hij ook maar iets van de Heer zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is. Ongestadig op al zijn wegen, innerlijk verdeeld. En daar heeft de Heer zo'n hekel aan. Echt alles of niks. Jongens, doe liever niks dan half. En ik hoop dat de Heer dat zelf bevestigt in je hart. Dat je na deze samenkomst er niet meer onderuit komt. Dat je weet als er één ding is. En er zijn zulke waarschuwingen voor deze categorie. In de Hebreeënbrief vooral. En die worden allemaal weggeredeneerd. Allemaal weggetheologiseerd. Want dat brengt mensen een beetje in verwarring. Jullie kennen allemaal die tekst, hè, van, we moeten onze onderlinge bijeenkomsten niet verzuimen, zoals sommigen dat gewend zijn. Er wordt ons over gepreekt, over die teksten. Die tekst kennen we wel. Maar weet je waarom dat we onze onderlinge bijeenkomsten niet moeten verzuimen? Weet je wat voor reden dat heeft? Ik durf het haar niet te zeggen, maar het wordt me ook niet in dank afgenomen. Maar ik heb het zelf zo nodig. En jullie ook. Dat staat in Hebreeën 10. Een controversiële tekst. Hebreeën 10, vers 25. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkaar aansporen en dat des te meer naarmate gij de dag ziet naderen. Want, en dan komt het, indien wij opzettelijk zondigen, nadat we tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonde meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel, zegt hij tegen christenen. En de felheid van een vuur dat de weerspannige zal verteren. Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededoog gedood op het getuigenis van 2 of 3 personen. Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen die de Zoon van God met voeten heeft getreden? Het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de geest der genade gesmaad heeft. Want we weten wie gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Jongens, die tekst die willen we niet. Zeg, dat kan toch niet, hè? De Bijbel is een raar boek, hoor. Er staan tegenstrijdige dingen in. Er staan ook teksten in. Als je, nou, als je eenmaal wedergeboren bent en je hoort bij Jezus, dan is er niemand meer die je uit zijn hand kan roven. Dat is zo. Die tekst heb je nodig als je twijfelt. Maar als je te makkelijk omgaat met je eeuwige leven, dan heb je deze tekst nodig. En die moet je laten staan. Zeg, nou, het klopt niet met die andere tekst, dus we schrappen hem maar. Of we geven er een spitsvondig oplossing voor. Jongens, laat je dit niet ontnemen, deze tekst. Ik heb het nodig, deze tekst. Maar je rustig weten. Om het te bewaren, om me te laten misleiden door de duivel. Dat is zo handig, hè? Het staat ook in een andere tekst. In hoofdstuk 3, want de Hebreeën die zakten terug namelijk. Dus die Hebreeënbrief die is vooral voor dat soort mensen geschreven die het gevaar lopen om terug te zakken. Vers 12 van hoofdstuk 3. Zie toe, broeders, dat bij niemand van u een boos, ongelovig hart zij door af te vallen van de levende God. Maar vermaand elkander dagelijks om dat te voorkomen. Jongens, je hebt elkaar nodig ook. He, schud elkaar wakker. Jongens, hoe staat het met je? Gaat het goed met je? He, ben je pornovrij? Ik heb net iemand kreeg aan de lijn. Die jongen die was een jaar of 20 is die. En die was alleen thuis. Zijn moeder was met vakantie. En ik denk, ja, ik zal toch eens vragen aan hem. Ben je pornovrij? Nee. Hij is er zo van geschrokken, van deze tekst ook. En nu is hij begonnen met de cursus van Setting Captives Free. Dus een cursus, dagelijks ben je dan 60 dagen bezig. Want het is een vreselijk ellendige verslaving als je er eenmaal verslingerd bent. Dan heb je een hersenspoeling van 60 dagen nodig, maar daar ben je er ook echt vanaf. Ik heb er al 2 mogen begeleiden die er helemaal vanaf zijn door die cursus. En die zaten toch het over hun oren erin, vanaf hun 12e jaar al. En die jongen die is er nou ook mee begonnen met die cursus. Nou, vanaf de eerste dag heeft hij een streep achter gezet en dan gaat hij stap voor stap, 1 dag tegelijk, is hij bezig om die hele gewoonte te overwinnen. En de Heer die wil wel. Maar je hebt elkaar nodig, je hebt zo'n cursus nodig. En vrouwen, je moet bidden voor je man, hoor. Want jongens, aan alle kanten komt het op het ogenblik op je af. Die jongetjes van 12 jaar, die komt er niet onderuit. Is niet thuis, televisie of internet of een leesmap. Dan komen ze op school, hè, jongens en meiden met zo'n gsm'tje. Pas op internet kunnen. Nou, de gekste dingen laten ze elkaar zien. Jongens, en jongens die zijn er zo vatbaar voor. Die hebben geen weerstand nog. He, die zijn nog niet gemotiveerd. Er is ook geen voorlichting, ook geen waarschuwingen. Zoals met alcoholmisbruik en roken en gokken en zo. He, en drugs. Daar wordt tegen gewaarschuwd, maar tegen porno wordt helemaal niet gewaarschuwd. He, dus alle jongens die zeilen erin. Uit het beste gezin, hoor. En daar moeten we alert op zijn. En daar moeten we de ogen voor elkaar van openen. En het staat hier, van laat dus vermaand elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde. Want we hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerheid tot het einde toe onverwrikt vasthouden. Die teksten hebben we ook nodig. Omdat we zo slordig zijn in deze tijd. En moeders en grootmoeders hebben het gehad over, hè, moederdag. Nee, jongens, als er één ding is wat moeders en grootmoeders en tantes moeten doen, is bidden voor je kinderen, je kleinkinderen en je neefjes. En je nichtjes ook, want die worden er ook mee besmet. De jongens die aan porno verslaafd zijn. Maar goed, dat is een ander onderwerp nogmaals. Maar snap je een beetje hoe belangrijk het is dat we elkaar waarschuwen tegen dat je hier niet in terechtkomt. Dat je hier zo gauw mogelijk uitgaat. Dan zeg je, ja, maar jongens, kom nou. Dat is toch alleen maar de Heer Jezus die zo is? Is dat zo? 100%. Nou, stel je voor dat deze broeder, die zit hier misschien, die leeft 100% voor zichzelf met alle mooie praatjes. En die zegt, nou, ik wil 100% voor Jezus leven. Maar hij is buitenkerkelijk, dus hij weet helemaal niks en hij kan helemaal niks. Maar hij zegt, ja, Heer, ik wil voor u leven. Ik weet niet hoe het moet. Maar wilt u mensen geven die me dat leren? Nou, dan gaat hij hier vanaf, houdt hij op met voor zichzelf te leven. Jongens, dan begint hij met niks. En toch is het al 100% hoor. Hier, 100% is hij toegewijd aan de Heer. Net zoals deze. 100% kan. Je gezindheid, daar gaat het om. En dan pas gaat de Heer, dan kan de Heer wat voor je doen. En via andere broeders en zusters die al verder zijn, ga je groeien naar volwassenheid en zelfstandigheid. Dan komt er een geestelijke groei op gang. En jongens, dit proces hebben we het vorige keer over gehad, ik weet niet of je het nog weet. Het proces is met vallen en opstaan. Dus als je fouten maakt in het leerproces, dat is totaal wat anders dan dat je dingen buiten God houdt. Dat is heel wat anders. Hier kun je eens en voor altijd van verlost worden. Van Heer, ik wil niet meer voor mezelf leven. Wilt u het laten zien? En dan ga je gezindheid kan dan 100% zijn. Hè, dat de Heer die ziet jouw gezindheid. Hè, en als je gezindheid goed is, dat is geloof, hè, gezindheid. Hoe sta je tegenover God en tegenover zijn belofte? En als je gezindheid goed is, ben je gerechtvaardigd. Met al je fouten die je maakt met het leerproces. Als je geen fouten mag maken, dan leer je niks. Zelfs de Heer Jezus die heeft gehoorzaamheid geleerd door datgene wat hij leed. Wat hij allemaal onderging voordat hij optrad op zijn 30e jaar. We hebben geen idee van, hè, dat hij echt mens is geweest. Die heeft hetzelfde proces meegemaakt als wij. Alleen zonder te zondigen. Zonder hierin terecht te komen. Maar hij maakte dit proces mee van iedereen. En daarom kan hij ook 100% met jou meevoelen, met je zwakheden ook. Als vader, je kind, een kindje van 1 jaar. Als grootvader zitten we aan tafel met ons kleindochtertje. We wonen in hetzelfde huis namelijk. Kindje is pas jarig geweest, kreeg een stuk taart. Nou, die heeft zich ondergesmeerd en die taart was prachtig. Nou, dan maak je een fotootje van. Het staat op internet, ik heb een filmpje gemaakt van het 1-jarig bestaan van het kindje. En dan zie je dat met die taart bezig. Dat vind je prachtig. Waarom? Nou, omdat dat kindje dat wil zo graag, maar dat kan het nog niet. Maar je verwacht niet meer van dat kindje, het kan niet anders. Je zit in een leerproces. Maar als ze 5 jaar is en ze zit nog te smeren, dan is het gewoon spelen met haar eten. Dat mag ze niet. Dan krijgt ze een draaiende oren van opa. Ik ben nog een ouderwets, hè. Mag niet. Maar snap je een beetje? Wat een verschil dat maakt. En God is een goede vader. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heer zich over die hem vrezen. Die hun gezindheid goed is. En we hebben een zoon, heb ik al verteld hier. Ik vertel het overal bijna. Die is dyslectisch. Nou jongens, die maakte fouten bij het leven. Hè? Maar hij wilde zo graag, want hij had er zo'n hekel aan dat hij zoveel fouten maakte. Iedereen lachte hem uit. En de meester, behalve de meester. Die zag dat het jongetje zo graag wilde. En die bemoedigde hem iedere keer. Joh, zit niet overin, we leren het wel. Ik heb het vorige keer uitgebreid verteld, hè? Ik weet niet of je het nog weet. Hè, maar Jezus is een goede leermeester. En de grootste klunst die er zit, daar besteedt hij de meeste aandacht aan. Als je maar ziet dat je gezindheid goed is. Wat wil je nou eigenlijk? Wil je leren of wil je hier zitten? Hallo bakka. Nou, we vertelden het hele verhaal in een kamp. En als kampouders gingen we mee met een zeilkamp van Ichtus, van een studentenvereniging. En toen vertelde dit verhaal. Toen waren twee jongens, twee broers, die waren, nou niet des duivels hoor, maar die waren zo kwaad. Hè? Moeten we zeker allemaal zendelingen worden? Ik zei, nou, zo wat? Hoort eigenlijk wel, hè? Nou ja, ik zei, wat doen jullie dan? Ja, we woonden in Kesteren. Vader had een fruitkwekerij. En zij waren aan studie, de een in Wageningen, de ander in Deventer, geloof ik, HBO. Om die kwekerij te kunnen overnemen. Nou, fruitkwekerij. Ik zei, nou man, voor wie doe je dat dan, die fruitkwekerij? Ja, voor onszelf. Ik zei, nou, waarom doe je niet voor Jezus? Voor Jezus, voor God, je fruitkwekerij. Ik zei, man, dat vond ik zo belachelijk, hè. Ik zei, man, God is begonnen met een fruitkwekerij. Wat wil je nou? Ja, toch? Ja, het is helemaal niet gek. Je kan rustig zeggen, de Heer, deze fruitkwekerij is ook van u. En als er dan ziekte komt of zo, en je hebt wijsheid, misschien een wijsheid tekort van wat je ermee aan moet, kun je met je hele hart bidden van, Heer, geef u wijsheid wat we moeten doen. Want het is uw kwekerij. Kijk, en heeft God er aardigheid in om je dan ook die wijsheid te geven. Maar we leven te weinig, omdat we niet zo leven. Nou, dat is wel belachelijk hoor, maar op de reunie viel het kwartje en daarna heb ik ze nog een keer opgebeld. Dat ze waren het niet vergeten. Dus ik hoop dat ze nog steeds die kwekerij voor God doen. En de winst ook voor God en zo. En dan komt er geen eind, want dan kan God helemaal achter je staan namelijk. Nou, toen belde ze iemand op en die had huwelijksmoeilijkheden. Ik zeg, man, even een vraag, hè? Voor wie leef je eigenlijk? Ja, voor wie leef je nou? En toen vertelde ze zo, hè, van ja, je moet hier zitten. Hè? Dan kan God je 100% ook wijsheid geven. En dan kan hij je zegenen, ook je gezin. Ja, maar dat kan ik niet. Ik zeg, hoezo niet? Ja, ik heb werk. Werk en dat past er niet bij. Ik zeg, wat voor werk doe je dan? Ja, werk bij Heineken. Ja, had ik natuurlijk kunnen zeggen van, nou ja, vind je een goed gezelschap? Want Jezus heeft een keer 600 liter goede wijn gemaakt. Maar ja, dat is natuurlijk, ik begreep het wel. Alcoholmisbruik is natuurlijk een van de grootste problemen op het ogenblik, ook onder de jeugd. Dus zeg maar, jongen, zit er niet over in. Als je werk hebt wat je niet voor God kan doen, dan kun je God vragen. Heer, ik wil eraf. Ik wil voor u gaan leven, maar u moet laten zien hoe het moet. Ik heb zelf meegemaakt. Ik werkte bij een uitgeverij. Die spullen maakte voor de islam. Atlassen. Vond prachtig werk, hè? Atlassen en zo, hè? Kaarten tekenen en zo. En toen kwam ik tot geloof, tot een toewijding aan Jezus. Nou, toch ging het wringen natuurlijk. Nou, ik had niet de vrijmoedigheid om te zeggen, nou, ik ga er mee op, ik ga weg. Maar toen kreeg ik ontslag. En zo werkt de Heer. Die helpt je wel een handje. Die wil wel. De Heer die heeft er alle belang bij om je hier te krijgen. Dus als er belemmeringen zijn, dan lost de Heer dat op. Was er een jongen die was hier, zag ik net, onder de bid stond, was er moeilijkheden met de kopieermachine. En nou, de onderhoud is heel belangrijk voor zo'n ding. En toen hadden we een mannenavonden en er was in een mannencomité zat er een jongen die werkte bij OC. En die hoorde dit verhaal en die ging ermee naar huis. En een maand later kwam je terug en zei, nou, ik doe het hoor. Ik zei, wat doe je dan? Hij zei, ja, ik doe mijn werk nu voor Jezus. Hij zei, maar ja, het kost me wel meer tijd hoor. Ik zeg, hoezo? Hij zei, nou, anders dan deed ik het onderhoud. En ik denk, nou ja, dan zet toch zo'n handtekening en liet hij wat zitten. Hij zei, ja, dan doe ik het voor Jezus. Nou, kan het niet meer. Ook al kijkt er niemand. Ik doe het voor Jezus, dus het kost me wel meer tijd om het goed te doen. Hij zei, maar ik heb er wel veel meer lol in, zei hij. Nou, die had het begrepen. En zo kun je alles doen voor Jezus namelijk. In woord of werk doe het alles ter ere van God. Kan. Dat kan gewoon. Nou lust ik graag pindakaas op een brood. Hè? Heel dik als het kan. Met roomboter ook. Ken je dat? En mijn vrouw die pakt zelf brood. Nee, want het zijn net taartjes dan. Hè? Voor wie doe ik dat nou? Voor Jezus of doe ik het nou voor mezelf? Nee, dan vraag je dan af. Hè? Ja, leef ik nou helemaal van Jezus? Ja. Nou, Paulus die kreeg ook een keer zo'n probleem. Op zijn bord. En toen schreef hij in de Timotheusbrief. Moet je even kijken. Dat zijn leuke dingen. Kom je tegen. Als je met Jezus ook de Bijbel leest. Dan kom je dit soort dingen tegen. 1 Timotheus 4. 1 Timotheus 4 vanaf vers 1. Ik heb nog de NBG-vertaling. Ik hoop dat jullie de beste vertaling hebben die er is. Dat is de herziene statenvertaling. Ik zag sommigen al hier. Dat hier herziende statenvertaling. Ik ben een beetje verknocht omdat er allemaal aantekeningen in mijn Bijbel staan. Maar dat is de beste vertaling die er is. Er staan geen moeilijke woorden meer in. He, geen onbegrijpelijke woorden. Alle woorden die erin staan, kan een kind begrijpen. We hebben een kleindochtertje van 8. Die heeft er ook al één gekregen. Nou, die kan het zo lezen. Die begrijpt het. Statenvertaling. Hoe is het mogelijk? Gewoon omdat alle woorden die zijn in goed Nederlands, in hedendaags Nederlands vertaald, hertaald. Dat was alle moeite waard omdat. Om daaruit te gaan lezen en teksten uit je hoofd te gaan leren. Maar goed, dat is nog weer een ander onderwerp. Nou, de geest zegt nadrukkelijk dat er in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Ook weer afvallen, dus dat kan. Staat hier ook weer. Zullen afvallen van het geloof doordat ze dwaalgeesten en leringen van boze geesten gaan volgen. Dus je moet elkaar waarschuwen. Jongens, kijk toch uit. Door de huichelarij van leugensprekers die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. Het huwelijk verbieden, dat is veel te vleeselijk, hè, huwelijk, och man. En het genot van spijzen. Droog brood eten met water. Anders is het veel, dat is allemaal luxe, de andere. Welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden aanvaard. Te gebruikt door de gelovigen die tot erkentenis der waarheid zijn gekomen. Dus onder dankzegging moet je dat gebruiken. Want alles wat God geschapen heeft is goed. En niets daarvan is verwerpelijk als het met dankzegging aanvaard wordt, want het wordt geheiligd, dan komt het hier in deze categorie, door het woord van God en door gebed. Dus overal waar je echt met je hele hart een zegen voor kan vragen, dat is goed. En ja, mijn vrouw die heeft God ook geschapen. Op internet zie je zulke mooie vrouwen, kun je zulke mooie dingen bekijken. Hè? Maar er staat ook bij, hè, door het woord van God moet het ook geheiligd worden, hè? En daar staat in het woord van God, als je een vrouw aanziet om haar te begeren. Als je een vrouw ziet, is niet erg. En als je het mooi vindt, is ook nog niet erg. Maar als je daarna gaat kijken om haar te begeren, van ik wil het hebben, dat is heel wat anders. Dan ga je vreemd, zegt Jezus. Dat moet je ook niet doen. He, dus alles wat God geschapen heeft is goed. En daarom vragen we een zegen voor het eten. Ik ook. Pindakaas met brood, een dik roomboter. Niet al te dik, want dan kun je denk, nou, hier kan ik geen zegen voor vragen meer. Hè? En dat, die grenzen zit ik wel eens, hoor, moet ik eerlijk zeggen. He, maar dan wordt het geheiligd. Ook zaken wat langer onder de douche soms. Zo lekker. Nou, dan, oh, heer, dank u dat ik het mag doen. He, dan wordt het geheiligd. Vakantie en zo, al die dingen. Als je God er maar bij kan betrekken. Jongens, het is zo belangrijk, het principe. Ik zal even laten zien hoe vreselijk dom het is om je eigen weg te gaan. Om voor jezelf te leven. Heb je nog even de tijd? Kan ik nog even? Nou, kijk. Dit zijn wij, zo. Zo, en dit is de toekomst, hè? Zo. De toekomst. Nou, we weten totaal niks van de toekomst. Helemaal niks. Niemand. Er kunnen dingen gebeuren waar je nooit op gerekend... Nou, net in de gemeente is het net gebeurd. Waar je nooit op gerekend, dat gebeurt zomaar. Je weet helemaal niks. Je weet niet het volgende moment niet wat er met je gebeurt of wat er gaat gebeuren. Het gaat gelukkig heel vaak goed. Maar om plannen te maken zonder dat je wat weet, dat is eigenlijk dom. Je kunt naar anderen kijken. Je kunt kijken van ja, dat is goed, want dat heeft goede gevolgen. En dat is slecht, want dat heeft slechte gevolgen. Natuurlijk. He, daarom kun je een heel eind gaan nog zonder dat je... Maar in wezen lopen we allemaal zo. De toekomst in. Een blinddoek voor. Helemaal niks weten we. En daarom zegt Salomo, dat is de allerwijste man die er ooit geleefd heeft. Die zegt, jongens, vertrouw toch niet op je eigen inzicht, want je hebt het niet. Je moet vertrouwen op degene die wel weet wat hier allemaal voor je ligt. En voor de een dit, voor de ander dat. Iedereen is verschillend. Levensweg van iedereen verschillend. En maar de Heere die weet dat van jou en van mij. Het is vertrouwen op de Heere met je hele hart. He, de Heere, ik moet met 3 letters schrijven, of met 2... Heer, zo doen. Hè. Zo. En vertrouw op de Heer, want die weet alles hier. Die heeft alles 100% door. Die weet precies wat er voor je ligt. En die kan je ook voorbereiden op wat voor je ligt. Als je op hem vertrouwt. En het volgende vers staat in Spreuken 3, vers 5 en 6. Hè. In vers 6 staat, ken hem in al je wegen en hij zal je paden recht maken. Vertrouw niet op je eigen, vertrouw op de Heer met je hele hart. Vertrouw op je eigen inzicht niet. En ken hem, betrek hem bij alles wat je doet. En dan maakt hij je paden recht. Nou, dat is het. He, van niet je eigen weg gaan, maar voor hem leven. Zeg, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dus het eerste, dat komt, bij echte bekering gebeurt dat, dan ga je dat vragen. Nou, en de Heer weet precies wat er in je hart is. Wat voor potentieel dat je hebt. Heb je zelf ook geen idee van. En dan, zo gauw als je deze weg gaat, van het begin af aan, dan komt alles tot ontplooiing wat God in je leven heeft gelegd. En dan vind je de goede werken ook die God speciaal voor jou bereid heeft. Langs deze weg. Je vindt je man, je vrouw, je partner. He, je vindt de opleiding die je nodig hebt. Alles vind je langs deze weg. Als je hem betrekt bij alles wat je doet. En zeg je, ja, maar hoe kom ik aan de weten? Gisteravond hebben we het hier ook over gehad met tieners. Ja, maar hoe werkt dat dan? Nou, dan moet je Gods woord. He, dat is hetgeen wat God erbij gebruikt. Gods woord, zo. Daar spreekt hij door. En zorg dat je teksten leert, hè. We hadden een kring en dan elke week dan leerden ze een tekst van het stukje wat we hadden besproken. Kregen een visitekaartje, schreven ze een tekst op. De meisjes die moesten op de spiegel steken, want daar kijken ze elke keer in. De jongens in de agenda. En dan elke keer als ze die tekst zagen, moesten ze even lezen. Hoeft niet uit hun hoofd te leren, alleen maar lezen. Nou, binnen een week hadden ze allemaal die tekst geleerd. En de volgende week gingen we dat overhoren. Ja, al die jongens die kennen die tekst. Mijn zoon, die dyslectisch is, die zegt pas geleden nog van... Papa, ik ken wel 70 teksten. En hoe vaak is het niet gebeurd als ik voor een bepaalde beslissing stond? En ik zou de verkeerde keus maken. Dan komt er zo'n tekst naar boven borrelen. He, dan kan de Heer, die laat een tekst die je in je hart hebt... ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Waarmee zal een jongeling zijn pad rein bewaren als hij het houdt naar uw woord... He, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Het is zo belangrijk dat je al die teksten kent. Als de Heer je wat wil zeggen, dat hij wat, en hij vindt niks. Dan staat, nou, ik kan niet zeggen de Heer staat met 2 linkerhanden. Maar dan heeft hij het erg moeilijk om jou de weg te wijzen. Misschien via een andere broeder of zo, of een liedje wat je zingt. Maar als je hart vol hebt met Gods woord. Jongens, dan komt er geen einde aan de mogelijkheid van de Heer om jou de weg te wijzen. En je voor te bereiden, want dan ben je nooit meer onvoorbereid hiervoor. Zul je tot je eigen verbazing merken van, nou, de Heer, de Heer heeft me helemaal voorbereid op hetgeen wat me nu overkomt. En dan geeft hij ook alle kracht die je ervoor nodig hebt. En dan wijst hij je de weg. God wijst mij een weg waar ik zelf geen uitkomst zie, langs wegen die geen mens bedenkt. Jongens, dan gaan er dingen gebeuren die je zelf nooit had kunnen bedenken. Langs deze weg. De smalle weg. Soms denken we, jongens, benauwd. Hè? Nee, joh, het is zo'n geweldige weg. Alles vind je langs deze weg wat je nodig hebt. De weg. Zonder dat, jongens, dat is zo riskant, want dan maak je brokken bij het leven. Of het blijft helemaal vruchteloos. Dan denk je, ja, waar leef ik eigenlijk voor? Nou, er zijn zoveel dingen die ik nog zou willen zeggen. Ik heb hier wat opgeschreven nog. Kijken of ik alles gezegd heb. Oh ja, dan denk je misschien, dat is het laatste hoor. Denk je misschien van, nou ja, dat is toch wel erg overdreven, hè? 100%. God, die wil alles of niks. Jongens, we zijn er zo aan gewend in het gewone leven, toch? 100%. Als ik een vel papier wil kopen in een boekwinkel, hè? Een vel papier. En er is een vel papier, dat willen ze me verkopen. Hè? Er zit een vlekje op, hè? Wat zeg ik dan? Heeft u niet een ander... Ja, man, dat is één klein dingetje. Wat zeur je toch? Ja, maar dat is niet nodig. Ik wil een schoon vel papier. Een concertgebouworkest. We hebben een gitaar, zitten 6 snaren op. Sommigen hebben er 12. Nou, als er één snaar van de 12 ontstemd is, of van de 6, wat zeg je dan? Gitaar is vals. Ja, al die snaren zijn toch perfect, man. Behalve die 1. Ja, maar het hoeft niet. Even stemmen. Je neemt er geen genoegen mee. Concertgebouworkest. Hoeveel snaren zitten daar niet in? Een vleugel alleen al. En al die violen en cello's en bassen en zo. Altviolen. Als er 1 snaar van het hele orkest ontstemd is, gaat het concert niet door, dat wordt even bijgedraaid. Waarom? Omdat het niet nodig is gewoon. Dat vinden we zo normaal. Maar in ons geestelijke leven zijn we zo ontzettend slordig. Maar God die neemt ook geen genoegen met minder dan 100%. En hij is zo genadig, hè? Wil je alles leren, alles vergeven. Als je gezindheid maar goed is, daar draait alles om. Hé, wat wil je nou eigenlijk? En daar kijkt God naar. Het is niet zo van wat een benauwd leventje. Hè, God betrekken bij alles wat je doet. Ach, moet ik hiervoor binnen en daarvoor binnen? Nee, het gaat om je levensinstelling. Hè, je instelling. Wil je God overal bij betrokken laten zijn? En dan vraag je de Heer van Heren. Wilt u uw oordeel over mijn leven laten gaan? Ja, daar zijn we bang voor Gods oordeel. Nee, dat is heel belangrijk dat God af en toe aan je laat zien wat hij van je denkt. Want dan komen er dingen soms aan het licht. Dat je denkt, och mensen, daar moet ik eens een keer wat aan doen. De Heer die wil zo graag. En nogmaals, de grootste kluns die er zit, daar besteedt God de meeste aandacht aan. Als je gezindheid maar goed is, dan komt God wel met je klaar. Even kijken wat nog meer. Nou ja, nee, ik denk dat ik hiermee ophoud. Wel, en misschien dat we een volgende keer erover kunnen hebben, als ik nog een keer terug mag komen, tenminste na deze preek. He, dat is het nieuwe verbond. Ook zo'n blinde vlek. Als ik aan jullie vraag van, waaruit bestaat voor jou het nieuwe verbond eigenlijk? Dan krijg ik ook het goede antwoord, niet vaak. En dat is dat God zijn wet in je hart legt en in je verstand schrijft. Dat God je hart zo verandert dat je met grote vreugde zijn wil doet. Jongens, mevrouw, ik leef al 50 jaar zo. Door het nieuwe verbond. Elke ochtend als ik wakker word, zei, Heere, wilt u toch uw wet in mijn hart leggen? Mijn verstand schrijven, dat ik ook weet waarom. Dat ik er zin in krijg om uw wil te doen. En dat is niet altijd even makkelijk. Maar God die wil wel. En zo leef ik al. En samen leven we al 40 jaar zo, samen. En mijn kinderen, 3, leven ook zo. Het is zo belangrijk, mensen. En het is zo onbekend. Het nieuwe verbond, dat is zo belangrijk. Dat je weet van hebt, staat in, ook in die Hebreeënbrief. Hebreeënbrief is een belangrijke brief. Om eerst helemaal... Als je in de Bijbel gaat, dan is met die Hebreeënbrief aan de gang. En streep alles aan wat je aanspreekt. En dan heb je voor de rest van je leven, ga je weg zonder dat je van die weg af kan raken. Omdat je zo gewaarschuwd bent. En dan ben je bang om van die weg af te raken. Het is helemaal niet erg om daar bang voor te zijn. Maar de Heer die wil je graag royaal op deze weg hebben. En hij kan dat. En hij wil dat. God die wil wel. Zullen we even stil zijn dat iedereen voor zich even tegen de Heer zegt wat hij hiervan denkt? Heer Jezus, het is zo fijn dat we hier vanmorgen bij elkaar zijn gekomen, heren. Er is voor gebeden ook aan het begin van dat er toch een boodschap mocht zijn, heer, waar we wat aan hebben en wat ons helpt om u toegewijd te zijn. Dank u dat u dat gebed toch verhoord hebt, denk ik. Heren, en wilt u datgene wat ik doorgegeven heb, dat het ook woorden van u mogen zijn. Heren, wilt u het zelf bevestigen in ons hart. Want alleen wat u doet is voor eeuwig. Heren, dank u dat we dit voor u mochten doen vanmorgen. Uit genade. Amen.